Hou je vast, hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar aflevering 10 van de Jongens van de Gestampte Podcast. De Jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de Goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. In deze tijd brengen wij dus een stukje RK Edo bij jou thuis. Of in de oortjes bij het wandelen of het fietsen. Wij brengen clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flippy zelf en heel veel meer. Drijvende krachten zijn Jaap Heemskerk, Philip de Rooij en Bram Laan. En wij weten ons gesteund door onze sponsor, Nifra Constructiewerken. De worsten die wij uitreiken aan de zoveelste lijk- of prijswinnaar worden beschikbaar gesteld door Netflix. De Jongens van de Gestampte Podcast stickervellen vinden gretig aftrek. Mocht je die willen bestellen, ze kosten 2 euro per stuk. En vandaag in deze aflevering hebben wij een speciale kermisaanbieding. Je hebt er 3 voor 5 euro en 2 voor een tientje. Bestellen kan via de Jongens van de Gestampte Podcast @gmail.com. Deze dien je dan om dus gebruik te maken van deze fantastische aanbieding te bestellen voor woensdag 21 april. Dus deze speciale kermisaanbieding op deze speciale kermisaflevering. Aflevering 10 dus. We zeiden de vorige aflevering al, het wordt feest. En hoe kan het anders dan dat het feest is bij deze aflevering? Want wij nemen op in de ontmoeting. Wij zitten hier met z'n drieën aan tafel bij Perry en Paulien. En wij voelen ons al enorm thuis, of niet?
Lekker, man.
Ja, hè?
Ja.
Tijd geleden.
Tijd geleden dat we hier zomaar frank en vrij aan tafel konden zitten. En en ons dingetje doen, zeg maar. Nou, Perry en Paulien willen wij natuurlijk van harte bedanken voor deze gastvrijheid. En we gaan er in ieder geval wat moois van maken. Dus deze speciale kermisaflevering. Gaan wij natuurlijk niet doen zonder nog even op de stickers terug te komen. Want, lieve mensen, hierbij even een oproep. Deze stickers zijn bedoeld om esthetisch verantwoord te plakken. En mag dus absoluut nooit en te nimmer ten koste van gaan van de pure schoonheid van het object. Er zijn namelijk 1001 plekken te verzinnen waar je deze stickers op plakt. Het is natuurlijk de bedoeling dat je je eigen bezittingen, cd-koffertje, auto, schooltas, fiets, kliko, of op de daarvoor bestemde of stiekem openbare plekken met een mooie esthetische uitstraling. Dat doe je natuurlijk niet op plekken waar het er niet uitziet, of plekken waar vrijwilligers van RK Edo keihard aan de slag zijn om ons complex mooi te laten zoals hij is. Dus deze oproep is even nog voor wat betreft de stickers. Gaan we meteen naar het laatste nieuws. Want er is een ballenactie. En dus geen broodje ballenactie die Edo 6 vroeger had voor Hein. Heinz, moet ik eigenlijk zeggen. Maar deze ballenactie betreft dus een actie om een nieuwe ballen aan te schaffen. En om toch het gebrek aan inkomsten een beetje te compenseren, kan je dus ballen sponsoren of verkopen. En het loopt eigenlijk wel aardig. De RK Edo heeft de socials goed gevuld met wat aanprijzingen. En er zijn al best wel wat ballen verkocht. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Er is een speciale actie aan vastgemaakt. Wie verkoopt de meeste ballen voor de club? En voor de 3 beste verkopers zijn er mooie prijzen beschikbaar gesteld. En dan is het natuurlijk wel van belang te weten wie dan ook daadwerkelijk die verkoper is. Dus dat kan je dan heel eenvoudig bij de bestelling kan je dan die opmerking even plaatsen. Goh jongens, dus we hebben nu een speciale kermisaflevering hier in de ontmoeting. Jaap, en wat zijn nou jouw herinneringen aan kermis in combinatie met voetbal natuurlijk.
Ik weet nog, ik dacht dat het 2015 was. Toen deed ik mee. Ik zat nog in het vierde het laatste jaar. Met jou onder andere, Bram. En toen deed ik mee met de veteranen uit bij Alkmaria Victrix. En ik dacht, bij een corner, die bal, die kop ik er wel even in. Dus ik ga daarvoor en ik kop inderdaad die bal. En vlak nadat ik gekopt had, echt een fractie van een seconde daarna, krijg ik twee vuisten op mijn neus van de keeper. Nou joh, het bloed spoot eruit.
Echt, ja, dat is niet zo gek.
Niet normaal.
Had je zijn dochter gezeten die avond ervoor? Of niet?
Als op de kermis, nee, ik zou niet weten, Philip.
Oh.
Ja, hij was gewoon te laat, die keeper. En hij ging er vol voor. Maar ja, ik was er dus uit. Het ging allemaal niet zo lekker. Maar
voltreffer. Ja,
ik moest daarna naar Bergen. Die moesten tegen Sint-Jors.
Voor de krant.
En Sint-Jors, ja, voor de krant. En Sint-Jors kon kampioen worden. En het werd 0-0, als ik me niet vergis. Waardoor Sint-Jors nog geen kampioen was. Dat werd dus wel later dat seizoen. Maar ja, toen liep ik hier dus... toen ging ik s'avonds op de kermisborrel bij Nico Braas van Nifra Constructiewerken.
Mooi bruggetje.
Ja.
Zeker. De dag erna liep ik natuurlijk ook met twee blauwe ogen op de kermis.
Heb je nog foto's van?
Daar heb ik wel foto's van, ja. Moet die ook online geplaatst worden?
Nou.
Ik heb het zelfs als profielfoto op Facebook gezet toen.
Aha.
Twee blauwe ogen. En ja, misschien was mijn neus zelfs wel gebroken. Maar ik had geen zin om naar het ziekenhuis te gaan met de kermis.
Nee, want dan gaat van de biertijd af.
Want ja, voor je het weet krijg je er wat voor. En ja, ik zag dat niet zo zitten. Maar goed, dat is één. En ja, als je nou zegt, waar denk je aan met de kermis en de voetbal? Dan gaan de gedachten uiteraard naar het kampioensjaar 2002.
Absoluut.
En dat lijkt mij dan ook wel leuk om die in tikkie terug te vertellen in deze podcast. Het is zo dat na dat kampioenschap van het eerste en het tweede, dat Bram en ik een schrijversduo vormden in de Eendracht. En dat we 7 pagina's Eendracht vulden.
Ja, ik kon niet, want ik moest voetballen.
Ja, ik moest ook voetballen.
Oh, wel?
Ja.
Oh, ja.
Maar ja, ik heb mijn belevenissen en Bram's belevenissen, dat zoals Bram er tegenaan kijkt, hebben we samen in één verhaal gebracht. En dat willen we nu in 3 stukken in deze podcast laten horen.
Een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug.
Ja.
Platte karren, volle glazen, deel 1. Ik hield het niet meer. De eerste spelers van het tweede arriveerden op de Krom en waren meteen getuigen van een mooi schouwspel. Overal op en rondom het park waren aanplakbiljetten te vinden in de kleuren zwart en rood. Duidelijk de voetbalvereniging Berkhoutkleuren, de tegenpartij van het eerste deze middag. Ook waren er onverlaten op het A-veld geweest. De middenstip bleek ontvreemd. Er was een stukje gras opgelegd en op de plek waar eens de middenstip was, bloeide een tulp, toevalligerwijs de bloem waar trainer Bert Blank zijn brood mee verdient. Een glimlach verscheen al snel op de gelaten van de aanwezigen. Deze ludieke actie werd wel gewaardeerd. De dichte mist maakte plaats voor een overweldigende warme gloed. De koperen ploert verwarmde de gezichten van de gespannen groep jongens en een goed gevoel trok door de lichamen. Frank Koning was als een van de eerste op het park. Hij zag eruit alsof hij 7 nachten niet had geslapen. En zijn eerste woorden waren: ik hield het niet meer. Frank stak een sigarillo op en liet zijn licht schijnen op alles wat zou komen. Het wordt vandaag een mooie dag om te oogsten, sprak hij wijs. De melodie van het Erke Edo clublied werd zachtjes geneuried, zoals de Friezen hun volkslied hebben en de Catalanen hun El Segadors. Zo hebben wij witte broek en witte trui. Kent u hem nog? De nevel was nagenoeg verdwenen toen de eerste jongens het A-veld betraden, om de warming-up te doen. Als ballerina's dansten ze op het ritme van het clublied dat in hun hoofden dreunde. De tegenstander was DWB. DWB thuis nog nooit verloren. Maar vandaag diende de winst gehaald te worden. Daarom was iedereen van de partij. Als het om de knikkers gaat, wil je niet afhaken. Perry Meijnen, die de laatste weken weer meetrainde, kreeg een enorme teleurstelling te verwerken. Geen plaats voor hem, ook niet voor een paar minuten. Ook Niels Groen en Joost Vlaar, de talenten die er mede voor hebben gezorgd dat RKE Edo 2 vandaag al de titel kan grijpen, mochten slechts toekijken. Perry had zijn mooiste maatpak tevoorschijn gehaald en het RKE Edo embleem erop genaaid. Voorzitter André Blank keek er jaloers naar. Zo stond Perry zonder te spelen toch weer in het middelpunt van de belangstelling. Ondanks het vroege tijdstip, ja, het is toch kermis in het dorp, waren er al veel supporters op de krom. Deze supporters hadden allemaal gelezen in de vorige Eendracht dat er geen betere remedie is tegen een kermiskater dan de kampioenswedstrijd kijken van RKE Edo 2. Toch waren niet alle fans in staat om te komen kijken. Bram Laan en zijn voetbalmaten moesten op het B-veld toehoren hoe het tweede het ervan afbracht en de veteranen moesten zelfs helemaal naar Abbekerk om hun partij af te werken. En Abbas Jajawi en Peter van der Rijt durfden zelfs helemaal niet meer te komen. Maar er waren wel vaders en moeders, opa's en oma's, broers en zussen, vrienden en vriendinnen, buren en harde kernsupporters. Tot de eerste en laatste categorie behoren Piet en Frida Lenting en Jan Boots, die het tweede het hele seizoen gesteund hebben in uit- en thuiswedstrijden. Ook zij hebben een topseizoen. Filmproductiebedrijf Nico Wijten was ingeschakeld om alles op video vast te leggen en van deze dag een documentaire te maken. Enthousiastelingen hadden spandoeken gemaakt, al sloeg het Come on you Whites meer op DWB dan op RKE Edo. De groene Two Assist reserve shirts werden namelijk gedragen door de Goornse helden. Scheidsrechter De Dekker, die al een kwartier voor tijd zenuwachtig over het veld liep, blies dan uiteindelijk voor het beginsignaal. Aanvoerder Jaap Heemskerk had de TOS gewonnen, maar liet de aftrap aan DWB. De tweede helft richting de frikandellen voetballen is namelijk heilig bij het tweede, ook in een kampioenswedstrijd. De eerste goal liet lang op zich wachten. Menig kans werd om zeep geholpen. Waren dit de zenuwen? Brak de kermis het tweede op? Het werd stil op de krom. De supporters roerden zich niet meer. Alleen Pieter en Perry brulden af en toe nog aanwijzingen. Na een half uur was het dan eindelijk raak. De zoveelste scrimmage voor de goal werd met links binnengeschoten door Jaap. Een oorverdovend lawaai steeg van de tribune. Toeters overstemden de juichende menigte en Jaap rende het halve veld over met zijn armen omhoog, gevolgd door uitzinnige ploeggenoten. De pan was gebroken, de zenuwen weg. Het kon nu niet meer misgaan. 5 minuten na de eerste treffer deed mooi weer voetballer Bart Smal zijn naam eer aan. Onder het heerlijke lentezonnetje tekende hij voor de 2-0. Weer diezelfde taferelen langs de kant. Weer een kluwe van juichende spelers. Het feest kon nu al beginnen. In de rust was er thee genoeg, maar een tekort aan suikerklontjes. Vincent Bos, de vaste vlagger, vult namelijk altijd zijn bekertje thee tot aan de rand toe bij met suikerklontjes, zodat de spelers het zonder moeten stellen. Maar een kampioenschap maakt kale thee zoet. De helden namen een lange pauze, zodat alle supporters de gelegenheid kregen een versnapering te koop in de kantine. In het begin van de tweede helft deelde DWB wat plaagstootjes uit, maar kwam niet tot scoren door goed werk van de verdediging. Vooral de na rust ingevallen Raymond Bakker stond zijn mannetje. Bij DWB, overigens in de gelederen, de bij u wel bekende Frank van Rijn. Deze jongere werker is een tijdje in Colombia geweest en heeft daar goed werk verricht. Je kon wel zien dat hij daar ook heeft gevoetbald, want hij passeert een tegenstander net zo makkelijk als Faustino Asprilla in zijn beste dagen. Werd Carlos Valderrama destijds de blonde gullet genoemd in Colombia? In de weren noemen ze Frank van Rijn de blonde Asprilla. Maar toen de zojuist ingevallen D. van der Aar de 3-0 op het scorebord zette, waren de plaagstootjes van DWB over. John Bos maakte de 4-0. John brak door de verdediging, maar struikelde. Tijdens deze struikelpartij wist hij toch de bal tegen het net te plaatsen. Hulde. Je gaat in zo'n wedstrijd nog meer van elkaar houden. Het wijgevoel dat bij het tweede zo sterk aanwezig is, kwam tot een climax. Het publiek genoot met volle teugen en Pieter gebaarde Dennis Kenter om te gaan warmlopen. Dennis Kenter, zult u wel denken, die zou dit seizoen toch niet meer voetballen? Dat klopt, maar Dennis is berensterk en heeft er alles aan gedaan om in een kampioenswedstrijd te schitteren. Bart kreeg een applauswissel die Tuip graag had gehad. Tuip was de uitblinker van de wedstrijd, maar zat er tegen het einde van de wedstrijd aardig doorheen. Desalniettemin begon het vijfde doelpunt weer bij hem en uitgerekend Dennis Kenter gaf de laatste tik. Dit werd gevierd alsof de zilvervloot was binnengehaald. Het was opnieuw Dennis die het publiek deed juichen. De eeuwige smile op zijn gezicht veranderde in een gulle lach. Twee keer scoren bij een rentree in een kampioenswedstrijd. Het is toch fantastisch? Het bleef bij 6-0, al had scheidsrechter De Dekker wel door willen gaan tot de 10, want hij stelde het laatste fluitsignaal, waar wij zo naar snakten, alsmaar uit. Vlak nadat Dave naar de kant werd gedragen wegens fysiek ongemak, blies De Dekker voor het laatst. De Erke Edo-spelers vlogen elkaar weer om de nek. Supporters begonnen spontaan te huilen. Pieter was verschrikkelijk trots op zijn jongens en Perry pakte de kampioensshirts. Deze shirts waren sponsord bij Piet Mijnen Bloemenexport. De groene Two Assist shirts werden uitgetrokken en waren prooi voor de fans. De bloemen, uiteraard Alstroemeria's, werden overhandigd en de champagne ontkurkt. Op het veld was een grote menigte aan het hossen en springen. De voorzitter schepte orde in deze chaos door de microfoon te pakken en Erke Edo 2 te feliciteren met dit fantastische resultaat. Hij deelde het tweede mede dat er een tafel op het terras voor hen was gereserveerd waar ze naar hartelust bier en broodjes konden nuttigen. Het kantinepersoneel had het er maar druk mee, want wat hadden de mannen van het tweede een dorst en ook de supporters wilden de brokken in hun keel maar al te graag wegspoelen. Er kwamen spuitbussen aan. De haren moesten wit en groen. Perry, tegenwoordig kaal, kreeg groene en witte stippen op zijn kale hoofdhuid. Vanaf dat moment trok hij als een moderne Dr. Anders Vijfje over het complex. Zijn missie was geslaagd. Hopelijk kan Bert Blank dit kunstje ook, moet Perry hebben gedacht.
En er wordt nog van alles georganiseerd op de Krom, Jaap.
Jazeker, Bram. Zo is er 17 april. Dat zal voor de meeste luisteraars waarschijnlijk alweer achter de rug zijn. Want het is zaterdag 17 april. 'S ochtends van 10 tot 12 is er een hindernisbaan voor de kabouters. En tot en met de jongens onder 9 jaar. En dat is een uitdagende hindernisbaan. Voor onze jeugd. En we gaan ze kijken hoe behendig en snel die jochies en meisjes zijn. En het is mede mogelijk gemaakt door de materialen van de kogel. Dus leuk.
Ja, dat denk ik ook. En Frank die gaat wat doen, onze hoofdtrainer.
Ja, Frankie Knijn. Frank gaat een clinic organiseren samen met een groot aantal spelers van de herenselectie. Het belooft een strakke, professionele, maar vooral een hele leuke middag te worden. Voor de jongens van JO11 tot en met JO14. Van 2:30 tot 4:30. Ja, het is dat je niet mag kijken.
Ja, dat zou echt hartstikke leuk zijn. En hopelijk zitten er bij die gasten van de selectie een paar gasten bij die zeggen van, dat vind ik eigenlijk wel leuk om te doen. Ik meld mij spontaan aan als trainer voor het seizoen van een jeugdteam.
Ja, net als Jacco Veldhuizen, Ted Hart.
Ja, dat zou toch geweldig zijn.
Ja, Tim Flores is ook trainer.
Ja. Nou ja, wie weet wat het oplevert. Nou, ik denk dat het voor de jeugd met name gewoon echt een geweldig evenement gaat worden.
Ik heb nog nooit onder Frank Knijn getraind. Ja? Jij wel?
Nee.
Wil je het?
Uiteraard. Maar boven de 27 mogen we voorlopig nog niet trainen.
Oké. Nou ja, nee. Sorry Frank, bij deze. Ja, afbreken van deze drie mannen.
Ja, en er is natuurlijk van alles te doen over de Regio Cup. Die wel of niet georganiseerd zou worden. Nou is het wel zo dat er voor de jeugd al indelingen bekend zijn. Maar ja, de realiteit achterhaalt wellicht deze opmerking ook. Want er is natuurlijk van alles aan de hand. En ja, voor de senioren ziet het er een beetje somber uit, denk ik.
Ik denk dat het niet meer gaat gebeuren.
Nee, want er moet eerst nog getraind worden.
Ik denk als wij elkaar nog gaan zien dit jaar met de veteranen, dat het een feestje wordt.
Oké.
Maar dat zal het enige zijn, denk ik.
Nou, ja. Ik ook. Teken ik nu voor. Het ligt eraan wie er komen, maar ik ben er.
En dan heeft de gemeente Kocheland, Een geweldige clinic ook voor een ieder in het vooruitzicht gesteld. Namelijk op 5 mei. Want dan komt Tiki Taki Touzani langs. Zeg ik dat eigenlijk goed? Tiki Taki Touzani. Met wat prominente ex-voetballers. Jori Cornelissen, Simon Tahamata.
Tahamata. En, ja. Met rollator of zonder rollator? Hoe oud is die man?
Ik weet het niet, maar ik denk dat hij nog wel een goed kunstje kan laten zien.
In 2007 deed hij mee met Lucky Ajax, toen tegen VWE. Ook bij Edo, toen was hij nog supergoed. Maar ja, dat is ook alweer 14 jaar geleden.
Jawel, en Jori Cornelissen is er ook bij. En, ja. Jansen.
Every Jansen, wou ik zeggen, ja. Die heeft nog bij Blokkers gevoetbald toen Bert Blank daar trainer was.
Ja, klopt. Ja. Goeie voetballer hoor. Ook in samenwerking met Hovo Kubo, hè, geloof ik. Hè?
Ja, Hovo Kubo en Jongerenwerk Kocheland en de gemeente Kocheland dus. Dus, zorg dat je erbij bent. Tiki Taki Touzani. Tot zover het laatste nieuws. Dan hebben wij twee afleveringen gehad. De vorige aflevering stond geheel in het teken van het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging Always Forward uit Horen. Maar daarvoor hadden wij echt wel een hele mooie beste elf zonder Flippie zelf op aflevering 8 wel te verstaan. Want toen gingen wij ons afvragen hoe het met spelers was die wel met Flippie hebben gevoetbald, maar die wij eigenlijk een beetje uit het oog zijn verloren. En we hebben allerlei reacties gehad en dat vinden wij echt super tof. Want die jongens die zijn echt goed in de pen geklommen. En daar hebben we hele mooie verhalen over. Te beginnen met Dennis en Robert.
Oh ja, Her Rotters natuurlijk.
Uiteraard.
Dennis die stuurde helemaal een mailtje. Hartstikke leuk vinden we dat natuurlijk. Ik zei in die podcastaflevering nummer 8 dat ik dacht dat hij ergens in de Alpen woonde in Frankrijk. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Hij woont in Zuid-Frankrijk, vlakbij Saint-Tropez. Wel bekend van Louis de Funès.
Van die films.
Van die films, ja. En in Grimaud woont hij trouwens, Grimaud. Okay. Dus als je hem nog eens wil bezoeken, dan moet je het daar zoeken. En hij vertelde ook dat zijn broer Robert, die is leraar voor moeilijke leerlingen in Amsterdam. En zijn vader en moeder wonen in Purmerend, Hans en Joke. En Dennis heeft daar ook nog 1,5 jaar gevoetbald in Frankrijk. Volgens Dennis, hij zei, ik zat in een bier- en marihuana-clubje. En daar is hij helaas mee moeten stoppen vanwege een hernia.
Oké.
Hij zei ook dat hij de podcast heeft geluisterd. Leuk initiatief. En hij zal proberen zo af en toe onze afleveringen te beluisteren. Dus bedankt voor je reactie, Dennis, als je luistert.
Ja, mooi. En we hadden nieuws uit Tuitje Horen.
Jazeker, Tuitje Horen. Gert-Jan Wind. Hallo Bram, Jaap en Flippie. Wat een superleuke podcast. Via Bart Smal heb je horen gekregen dat er een podcast was van Erke Edo. Hij heeft alle afleveringen op 1 dag in 1 keer afgeluisterd.
Oké.
Hey? Dat is toch leuk, hè?
Dan moet je vroeg beginnen.
Hij vindt het helemaal top. Het gaat uitstekend met Gert-Jan Wind. Alweer 14 jaar woonachtig in Tuitje Horen. Getrouwd met Hester. En ondertussen samen 3 kinderen. En inderdaad, 30 jaar alweer werkzaam bij de firma Lenting. Hij is al 10 jaar trainercoach bij de jeugd van Hollandia T. En hij komt inderdaad elk jaar bijna op het Erke Edo toernooi.
Ja.
Het blijft voor hem toch als thuiskomen voelen. Omdat, zoals hij het zegt, het is toch je clubje, hè?
Ja, leuk, hè?
En altijd leuk om bekenden terug te zien. Hij heeft samen met de firma Lenting heb je de verbouwing geregeld op Sportpark de Krom. En met alle steunpilaren van Erke Edo, met Peter Smal, Albert Dekker. Ga zo maar door. Voor Gert-Jan hebben we dus weer een trouwe luisteraar erbij. En hij moedigt ons aan om vooral zo door te gaan.
Ja, leuk, leuk. En een bericht van Sander Glandorf.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Sander die had er nogal een werk van gemaakt. Een enorme epistel. Maar ik zal daar even wat puntjes uithalen. Hij was op het spoor van onze podcast gezet door zijn zus Mieke. En hij begon in aflevering 8, waarin hij dus in de beste 11 zonder Flippie zelf zat. En dat vond hij zo leuk dat hij gelijk alles is gaan terugluisteren. En ze hoorden die ook over zijn neef Ergje Buisman. En zo leer ik nog eens wat, zei hij over mijn familie. Hij wist ook niet dat ome Gert van hem dus de bedenker was van de Krom. En ja, hij moest ook nog even tot zijn verdriet zeggen dat hij dus nooit in het eerste van RK Edo heeft gezeten, gevoetbald. Mede door een slopende liesblessure. In die tijd trainde hij natuurlijk wel veel mee met de selectie. En hij is momenteel psychosomatisch fysiotherapeut.
Hoe zeg je dat?
Ja, ik moest het goed uitspreken van hem. Dus psychosomatisch fysiotherapeut. En daarvoor gewoon fysiotherapeut. En dat betekent eigenlijk dat hij zich bezighoudt met mensen die veel stressgerelateerde klachten hebben.
Heb je een nummer, Bram?
Ja, ik heb het genoteerd.
Oké.
Nou, Bram is altijd vooral zenuwachtig als hij moet voetballen natuurlijk.
Oh, ik ben of altijd fluiten. Ja, of ik moet maar fluiten of podcast opnemen, noem maar op. Ik ben eigenlijk altijd gespannen.
We hebben Sander zijn nummer. Dus, Nou, Sander woont in Amsterdam Nieuw-West met zijn vrouw Thea, met wie hij alweer 16 jaar samen is. En helaas voetbalt hij dus niet meer, maar hij doet aan hardlopen.
Aha. Nou ja, Sander, je hebt echt inderdaad een geweldig verhaal geschreven met allemaal leuke anekdotes.
En,
echt super tof.
En wat misschien ook nog wel leuk is, hij heeft een lijst, een grote lijst, waar hij al zijn vaantjes in hebt hangen. Het stond bij hem ergens achter, maar het is misschien wel leuk als we die eens op onze Facebookpagina en op Instagram plaatsen. Want hij heeft een foto van gestuurd van al zijn vaantjes die hij in zijn Edo-tijd heeft gekregen, gewonnen. Het is wel leuk om die te plaatsen, denk ik.
Oldschool, hè? Vaantjes.
Ja, echt geweldig.
Ik heb er ook nog een aantal. Vaantjes.
Ja. Schaatsen.
Ja, nou, dan zeg je wat.
Ja, mooi.
Ik ben 1 keer 3 geworden, hè? Met de korte baanwedstrijden IJsclub de Goren.
20 kilo geleden.
Ja, nou, ik denk misschien wel 40 kilo geleden. Maar wel een bronzen plak.
Top.
Hè? Maar er deden 4 mee, die ander was gevallen. Ik ben toch trots op.
En we hebben bericht van de Zuidas in Alkmaar. Want daar is Vincent Bleker neergestreken. En die heeft ook gereageerd, want die was ook uitverkoren in het, zoals Vincent zo mooi zei, mythische elftal. De beste elf zonder Flippy zelf. Heeft ook met heel veel plezier geluisterd. En Vincent, gaat alles goed. 2010 vriendin ontmoet. Samen woont in Alkmaar. Oudste dochter in 2012. 2014 tweede dochter. En dan wordt getrouwd. 14 mei is de bedoeling dat Vincent gaat trouwen.
Mag jij dat doen als paps?
Nee, ik doe dat niet denk ik buiten de gemeente. Dus nee. Dat ben ik niet bij van de partij. Ik heb er wel een paar leuke anekdotes over Vincent. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Vincent is zelf nog aan het voetballen, hè?
Jong Holland, begreep ik.
Jong Holland, 35 plus, 7 tegen 7 competitie. En heeft hij toch...
Sta ik niet graag tegenover.
Tegenover... Ja? Nee, was toch wel een aardige bek.
Nou,
achterspeler.
Die sloop je.
Ja.
Nu helemaal, denk ik.
Nou ja, hij heeft zijn dochter, zijn oudste dochter voetbalt inmiddels ook bij Jong Holland. Dus, en hij hoopt dat hij na corona met haar een uitwedstrijd bij de Krom kan bezoeken. Dus Vincent, de koffie staat klaar.
Maar als ze nou niet bij elkaar in de competitie zitten, is dat natuurlijk een ideale oefenpartner voor een team van Edo dan.
En een toernooi deelnemer.
Of een toernooi, inderdaad.
Tuurlijk.
Ja.
Club van Robert-Jan Bol, hè?
Ja,
Holland.
Klopt.
Ook geworden, Tim. Hè? Woont ook in Alkmaar.
Ja, die woont voorbij daar.
Die spelen ook bij Robert-Jan Bol. Ja. Of bij Jong Holland.
En Vincent toch nog oranje gehaald.
Ja.
Ja.
En tot slot.
Ja.
Bij de reacties hebben wij nieuws.
Ik heb de leukste voor het laatste bewaard. Maar ik heb een reactie gehad uit Nieuw-Zeeland. Tony Mijnen.
Nou.
Dat is lachen, hè?
Hoe is je Engels, Flip?
Ja. Ik geef jouw varken een vogel. Kun je het vertalen? Want ik heb, natuurlijk krijg ik het in het Engels terug van Tony. Ik heb ook keurig in het Engels gemaild naar hem, hoe het met hem gaat. Ik zal een stukje voorlezen wat hij terugmailt. En hij begint dus met, hallo Koeman, hoe gaat het? Wat leuk om van je te horen. Ik speel nog steeds voetbal en ik maak nog steeds doelpunten. Ik speel in de 35-plus competitie. Maar ik heb ongeveer 4 dagen nodig om te herstellen. Wat mijn privéleven betreft... Ik woon in een plaats ongeveer 40 minuten ten noorden van Wellington. Hij heeft een 15-jarige dochter, wat heel goed gaat. En voor zijn werk is hij tv-cameraman. Hij doet dus het nieuws in Nieuw-Zeeland. Interessant, hij doet alle grote sportwedstrijden. Hij mag lokale en nationale mensen, beroemde mensen in Nieuw-Zeeland interviewen. En hij heeft fantastische goede herinneringen aan Erke Edo. Het voetbal was hier echt voetbal. In Nieuw-Zeeland veel fysieke kracht. Meer een soort rugby. Maar bij Edo, ja, was het, naast dat het gezellig was, zegt hij... ja, veel meer om het voetbal zelf. En niet dat gebeuk zoals dat rugby in Nieuw-Zeeland. Hij herinnert ook nog zijn eerste doelpunt. Het is wel leuk hoe hij dat beschrijft. Want hij zegt dat hij de bal kreeg van Hans Dekka.
Hans Dekka.
Die de bal over de verdediging heen schoot. Hij controleerde met de borst en vervolgens schoot hij met links in de hoek van het doel. Ik heb een elftal foto waar Tony ook op staat. Heb ik meegestuurd in de mail. Dus daar reageert hij op. En hij zegt dat hij de volgende personen nog kan herinneren. En dan zegt hij, de achterste rij, dat is Arie. Maar daar bedoelt Ad Groot. Daarna staat Vladimir Vlaar. Daarna staat hij zelf. Daarna staat Henk Lenting. En daarna weet hij het even niet. Dat heb ik even teruggezocht, maar het is Koen Lenting. Tony kan dus Koen Lenting zich niet meer herinneren. En waar Jaap het net over had, over Dennis Herrotte. Die staat daar weer naast. Die kan hij zich ook niet herinneren. Maar Eduard Seuren als coach, ja. Nou, die kent hij wel.
Leuk.
En dan heb je de onderste rij. Zegt hij, de eerste is Maurits Bos. Daarnaast Hans Vreker. En zoals Tony dat zelf zegt, John Loel Bos. Marco Bos, Perry. En dan ja, Koeman. Daarna krijg ik toch een compliment van hem. Ik weet niet of hij dat helemaal goed bedoelt. Maar hij herinnert zich dat ik een hele goede middenvelder was.
Ja, maar vanwege je loopvermogen was
het
box-to-box.
Ja,
dus box.
Ja, ik was alles, behalve een middenvelder. Maar die een heel goed schot in zijn poot had en die het middenveld goed beheerste. Nou, maar het kan me echt gezegd worden over je.
Ja.
Wat hij zich verder nog kan herinneren, en waar hij absoluut niet aan kan winnen, is die twee vingers schuim voor het bier. Doodzonde vindt hij dat. Dat is bierverspilling. Hij wil nog steeds dat zijn glas gevuld is.
Tot de rand.
Tot de rand. Hij wil iedereen de groeten doen bij Erke Edo. En speciaal ook aan Perry en aan ons. Maar ja, dit is toch wel fantastisch.
Nou, en hopelijk gaat hij ook even luisteren, Tony.
Bericht uit Nieuw-Zeeland.
Ja, leuk hoor.
Hé?
Ja, leuk. Nee, Els Meijne, de moeder van Perry natuurlijk, die luistert onze podcast altijd als ze gaat wandelen.
Oké. Okay.
En die had Perry ook ingeseind van, joh, ze hebben het over Tony gehad.
Ja, niet over Gossie.
Nee, niet Gossie Meijne. Die hebben we al tijd niet gezien.
Nee.
Maar ja, via Els zijn we dus ook weer een beetje op het spoor van Tony gezet. Ja. Dus Els ook hartstikke bedankt.
Nou, mooi jongens. Nou, iedereen die heeft ingestuurd namens de jongens van de Gestampte Podcast, enorm bedankt. Ja, we zijn niet tot de 11 gekomen, dus mocht je besproken zijn en je loopt een beetje achter, ja, we vinden het gewoon hartstikke leuk om wat van je te vernemen. Mail dat eventjes naar de jongens van de gestampte podcast @gmail.com. En dan hadden we ook nog aflevering 9, die kwam daarna. Dat is de vorige aflevering geweest, 100 jaar OS Forward. Nou, dat was wel een unieke aflevering. Tenminste, zo heb ik hem zelf beleefd. En ook vanuit de Forward-kant vonden ze het echt superleuk dat wij op die manier aandacht aan het 100-jarig bestaan hebben gegeven. Uiteraard voorzitter Willem-Jan Kluft reageerde. Jan-Jaap Schaper heeft geluisterd. Mark Luiken, de man van de sponsoring daar. En de familie Ruiter heeft geluisterd. Ik had Karin ingeseind. De tante van Jesse en dochter van Joop. En ik kreeg van Jesse een leuk appje. En Joop heeft mij gebeld. Dus nou, die hebben genoten en die vond het hartstikke leuk. En Irene van Splunter. Die kwam ook nog even voorbij.
Nou, ik had Irene van tevoren natuurlijk even gebeld. Maar leuk. Die vond het echt leuk om te luisteren. Dus daar zijn we heel blij mee.
En het is Joop die vroeger bij Edo voetbald, hè?
Ja.
De Joop Ruiter.
Ja. En nou, die belde mij om te zeggen dat hij ervan genoten had. En dat hij het onwijs leuk vond dat wij op die manier vanuit Erke Edo-kant, want er wordt daar een beetje zo gezien, aandacht hebben geschonken aan het 100-jarig bestaan.
Hoe oud is Joop nu ongeveer? Joop Ruiter? 81?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, hè? En waar woonde hij vroeger? Is dat bekend?
Driebaanlaan.
Op de West.
Op het westen hier, hier in de Driebolaan in Oren. Ja,
op het west. Ja.
Oké, okay. Nee, lachen. Leuk man.
Zo, en dan gaan we nu naar deel 2 van de platte karren, volle glazen, oftewel...
Een tikkie terug.
Ja. Platte karren, volle glazen, deel 2. Everybody Salsa. Nu was het tijd voor het eerste. Er moest en zou gewonnen worden. Ervan uitgaande dat Spartanen van Howard zou winnen. Een belangrijke wedstrijd dus. Met als inzet het o zo begeerde kampioenschap en de promotie naar de vierde klasse. Het was 40 jaar geleden dat RK Edo in de vierde klasse terug te vinden was. Het zou mooi zijn als dat volgend jaar wederom zou gaan gebeuren. 3 punten halen dus. Niet meer, niet minder. Ondertussen dromde de Krom vol met mensen. Aangetrokken door het mooie weer, de aanstaande wedstrijd en wellicht het feest dat na de wedstrijd gevierd zou gaan worden. Een opperbeste sfeer dus. Te vergelijken met de wedstrijden uit het seizoen 89-90. En onze gedachten gingen terug naar het laatst behaalde kampioenschap van ons vlaggenschip. In tegenstelling tot 12 jaar geleden had RK Edo nu de kans om thuis voor eigen aanhang kampioen te worden. En destijds werden ze kampioen zonder te spelen. Berkhout, de tegenstander, was geen echte concurrent. Al zouden ze er alles aan doen om de punten mee naar Berkhout te nemen. Als je de kans krijgt om in een derby de tegenstander een loer te draaien, laat je dat natuurlijk niet na. Maar er waren verschillende redenen om aan te nemen dat het deze middag absoluut niet fout kon gaan. Berkhout is RK Edo goed gezind vanwege de volgende feiten. Het oude complex aan de Burg stond op Berkhouts grondgebied. Berkhout is naastig op zoek naar bondgenoten in hun strijd tegen alles wat maar met horen te maken heeft. In de carnavalsoptocht van de Tempeliers reden dit jaar verschillende karren uit Berkhout mee. En Leander Beuling heeft verkering met een Berkhoutse. Tel hierbij de woorden in de pers van de Spartanentrainer op en het feit dat het kermis in de Goren is en je weet eigenlijk al genoeg. Toch moet de huid nooit verkocht worden voor de beer geschoten is. Dus stonden de gezichten strak en nu het tweede kampioen was, mocht de ploeg van Bert uiteraard niet achterblijven. En al die mensen die op de Krom waren afgekomen, moeten worden beloond met een overwinning. De mannen van het tweede namen plaats bij de dugout van RK Edo. De aanhang ging er eens goed voor staan toen de bal voor de eerste keer rolde. Rond het gehele veld stonden de mensen dubbel dik op elkaar, dus het leek Dirk Bos een goed idee om eens handmatig te tellen hoeveel mensen er op de Krom aanwezig waren. Hij was nog maar op een kwart of de 1-0 lag al in het mandje. Na een uiterst gevoelige en slimme bal van Maurits Bos kwam Stefan Vlaar alleen voor de boomlange keeper en wist hem te verschalken. Everybody salsa, hey salsa, salsa, everybody salsa. Een stortvloed van geluid bulderde los over het A-veld. Alle meegebrachte toeters, slimme kermisexploitant, en windhorens loeiden erop los en ook de knetterende fakkels werden aangestoken. De spanning was daarvoor duidelijk merkbaar geweest. Het leek haast muisstil op de Krom, maar bij het doelpunt liet de RK Edo aanhang horen waartoe ze allemaal in staat is. Milan rende naar zijn geliefde cornervlag en trok zijn witte shirt uit, waarna zijn Brazil shirt tevoorschijn kwam. Zijn medespelers haasten zich zijn richting uit. Radio West-Friesland berichtte overigens dat Maurits het doelpunt maakte, maar ze hadden het mis, het was toch echt Mila. 1-0 voor en wat een geweldig moment. Berkhout was een beetje aangeslagen, maar pakte de draad daarna aardig op en werd zelfs enkele keren gevaarlijk. Al gingen daar enkele fouten van de verdediging van RK Edo aan vooraf. RK Edo was dus gewaarschuwd en had mazzel dat deze momenten van lichtzinnigheid niet werden afgestraft. Patrick Schouten was deze wedstrijd uitstekend op dreef en de reporters van Radio West-Friesland prezen zijn ijver, inzet en dadendrang. Na wederom een slalom door de Berkhout-defensie brak Patrick door op links en paaste de bal precies in de voeten van Stefan die zijn tweede treffer liet aantekenen. 2-0. Het kon niet meer misgaan. De voorbereiding op een waar volksfeest konden van start gaan. 5 minuten voor het laatste fluitsignaal zocht de fotograaf van de Polder Express de begeleiding op om te vragen of het mogelijk was meteen na de wedstrijd een elftalfoto te maken. De beste man had haast. Bert Plank en Mark Poland keken elkaar aan en zonder te lachen vertelden ze hem dat dat wel heel lastig zou worden. De scheidsrechter, die overigens zijn laatste wedstrijd floot, blies op zijn fluit en een groot spektakel speelde zich af op de Krom. Spelers, spelersvrouwen, begeleiding, vaders en moeders, zussen en supporters vlogen elkaar geëmotioneerd in de armen. Wat een seizoen, wat een seizoen.
Een tikkie terug. Ja, dat waren mooie tijden, Jaap. Weet je het nog?
Waar zit je op te doelen?
Kapper Ed.
Oh ja, ik weet het zeker nog wel, ja.
Hij knipt nu wel veel dingetjes eruit, maar na het kampioenschap nodigde hij ons allemaal uit.
Ja, de hele selectie was uitgenodigd om de haren te laten bleken. Hoe noem je dat? Blonderen.
Blonderen, hè?
H2O2, waterstofperoxide.
Ja, dat is een goedje, hè?
Ja, dat kan heftig reageren.
Maar Arjo, hè?
Arjo, ja. Die was een van de spelers die inderdaad blond ging.
En blaren.
Die had de blaren staan op zijn huid.
Nog bij de oude kapsalon daar, tegenover Blokdijk.
Ja, de Kathoek.
Ja, de Kathoek.
Ja.
Ja.
Met moeder Emmy, vader Co.
Brigit.
Brigit erbij. Ja, dat was lachen.
Ik had gewoon witte verf.
Jij?
Ja, niet peroxide.
Roller.
Bol.
Nee, met een kwast echt stip op mijn kop gezet.
Ja, nee, maar dat was dus tijdens, na het tweede al, toen kwamen de spuitbussen. Maar later, toen gingen mensen echt blonderen. Dat andere was gewoon verf.
Maar het was niet met de hele selectie, toch?
Nee, dat waren er 9, waaronder Philip de Rooij.
Ja, dat klopt. Kijk.
Hey, bitterballen, jongens.
Lekker, Per.
Hoef geen mosterd. Als je in die kroeg zit, hè?
Beetje saus bij.
Maar weet je de andere 8 nog, Philip?
Ik weet volgens mij dat... was Maurits mee? Kan dat?
Maurits niet, dacht ik. Maar wel Michel Pronk.
Ja.
Pieter Berkhout. Stefan Vlaar. Rick Bol. Mark Boots. Mark Poland. Jantje Schrekker. En Arjo Groot dus.
Oh ja. Nee, jij ook niet?
Nee, ik niet. Nee, ik stond daar natuurlijk wel, maar het werd me zwaar afgeraden. Want ja, mij staat bijna alles, maar dat natuurlijk niet.
Nee. De beste elf, de beste elf, de beste elf, zonder Trippie zelf.
Ja, dat blijft toch wel een geweldige tune, hè, Flippy?
Tuurlijk.
Met onze Abraham Patrick, als natuurlijk grote animator namens de gestante podcast boys. Van harte gefeliciteerd, Patrick. En ook de Goorn en Omstreek is weer een gediplomeerd chauffeuse rijker. Want background vocaliste Annemijn Rus, die heeft haar rijbewijs gehaald.
Nou, dan moet Patrick weer extra op zijn auto letten, denk ik.
Precies.
Oh, hij heeft die auto, hè. Ik kan een stootje hebben, hoor.
Ja. Hey, de beste elf zonder Flippie zelf?
Ja. Nou ja, ja. Kermis. We zitten hier met 4 voetballers aan tafel. Dus we weten wel hoe dat gaat, hè? Perry, weet jij nog hoe dat gaat?
Ja, natuurlijk weet ik hoe dat gaat.
Hè? Er is een wedstrijd of er is een toernooitje. Je kan geen kip vinden. En toch heb je al gezegd of toegezegd dat je meedoet bij het toernooi. Dus ja, je moet het team op de been komen. En dan ga je wat mensen bellen, je komt wat mensen tegen, het een keer het ander. Die vraagt die, en die vraagt die. Op het voetbalveld zie je die nog, oh, die kan ik ook nog even vragen. En zo ben ik tot een kermiseditie gekomen. En in tegenstelling tot alle andere elftallen zonder Flippie zelf, heb ik nu wel voor gekozen voor een opstelling.
Aha.
Dus als ik gelijk mag aftrappen, op 1, dus keeper, Dennis Schoenmaker.
Jean Beton.
Dat is een hele goede opener.
Ja, Schumi. Toch?
Zeker.
Schumi.
Ja, dat gaat hand in hand. Dennis en Kermis.
Ja.
Dan begin je gelijk goed.
Ja.
Linkspootje.
Nou, ja, Dennis, daar heb ik zelf jaren mee gevoetbald in het vieren. En Dennis die had echt een geweldig linkerbeen. Die kon daar echt hard mee schieten.
Kijk.
En hij had ook een keer een vrije trap, lag voor hem op een goede positie. Hij stuurt iedereen weg. En schiet die bal in de kruising. Nou ja, dat was echt geweldig natuurlijk. Dus na die bal stuurde hij bij elke vrije trap, waar dan ook, stuurde hij iedereen weg. En nam die ballen en die gingen dan allemaal het zeeveld op en het trainingsveld op en bla bla bla. Dus nou ja, Dennis die kon echt geweldig goed hard schieten ook.
Ik zat natuurlijk ook in het vierde. En ik heb er wel eens een beetje, ja, soort, nou ja, ruzie is een groot woord natuurlijk. Maar ja, ik was aan het mopperen op Dennis. Want we speelden tegen AZ Delft en het was al in het begin. En we stonden heel snel met 1-0 achter. Maar ik coachte Dennis, jij die 14. Ja, en even later zie ik die 14 lopen en die scoort. En niemand erbij. Ik zeg, Dennis, jij zou die 14 toch nemen? Ja, Dennis boos, want ja, die had wel die 14. Toen liepen er dus twee nummers 14 in het veld. Dus ik ga nog klagen bij Max Nuyens, die was scheidsrechter. Van, dat kan toch niet? Je mag niet, want ja, dat schept verwarring. Maar nou ja, die haalden zijn schouders op en nou ja, doorvoetballen.
Doelpunt.
Doelpunt.
Shit.
4-4 volgens mij, die wedstrijd.
Ja, zou kunnen.
Dat was begin januari. Het was heel koud.
Ja.
Dat weet ik nog wel.
Meestal, hè?
Ik ben met Jeroen Laan zijn we nog wel eens bij de familie Schoenmaker thuis geweest.
Ik neem aan, 's ochtends vroeg.
's ochtends op zondagochtend. Want dan moesten we Dennis weer even uit zijn bed trekken. Dat hebben we dan ook letterlijk gedaan. We zijn naar boven gelopen. En nou, we zijn eerst op zijn bed staan springen. En toen hij eindelijk wakker was, hebben we meegenomen. Dus ja, dat zijn leuke dingen.
Maar een goeie om hem erbij te hebben in je kennis, ja, hè? Flip.
Rechtsback. Komt die Bram?
Nou.
Marcel de Boer.
Boeri. Ja, nou ja, de M van BNM. Eigenlijk denk ik een soort van grote onbekende, hè, voor velen. Want ja, zoals Perry natuurlijk ook wel weet, is hij er eigenlijk nooit. Hij is journalist bij het FD, dus Financieel Dagblad. Dus is eigenlijk elke keer als de kermis er is, dan is hij in Washington. Dan zit hij daar bij een congres. En hij had er dit jaar had hij er klaar voor geweest. Maar nou ja, goed, het gaat dus niet door. Maar ja, Marcel, de M van BNM. Rechtsachter in het team beste elf zonder Flippie zelf kon altijd best wel goed mee, weet je wel. Ging altijd mee naar voren en maakte vaak een goal.
Kon je er goed bij hebben.
Ja.
Maar ook meer waarde natuurlijk in je team, omdat hij geweldige stukjes in de Eendracht schreef.
Ja.
Onder als Guus P. van de Bovenkamp of Leo Stevens, echt. Ja, dat was wel weer genieten. Dan zat je wel weer te hopen op de Eendracht.
Leuke fan, man.
Ja, hey? Vader van Hanna. Hanna speelt ook in de jeugd van VV Alkmaar.
Oh, zo.
Ja, nicht dus van Kim Smal.
Ja.
En van Knaks en Mini Knaks. Ja. Maar dan een neef dus.
Ja, ja. Dus, en ook Iris. Iris kan geweldig gitaar spelen. Dat is wel een tip voor jou, Perry. Die gaan we eens een keertje uitnodigen hier om te spelen. Dus nou, Marcel rechtsachter.
Ja.
Goed zo.
Ja, ik heb denk ik in de zaal ook veel met hem gevoetbald. Bij FC Koning. En ik ken hem eigenlijk meer als bakkersknecht.
Aha.
André Groot.
En schapenscheerder.
Ook?
Zeker.
Marcel de Boer?
Ja.
Oh?
Met kermis was dat zeker.
Nee, maar dat gebeurt natuurlijk geregeld bij onderwater.
Schapenscheerder.
Dat kon niet goed hoor.
Ja, schapenscheerder. Ja, ze rosten er een hoop doorheen.
Oké.
Okay. Moest ik achter die schapen, moest ik die schapen vangen. En dan moeten zij met z'n tweeën scheren. Ik hield het niet bij.
Ja, ik heb wolstampen en John en Marcel.
Ja.
Marcel scheren.
Lachen.
Ja, dan moest je nog je best doen hoor, om het bij te houden. Want ze konden het heel vlug.
Dat geloof ik. Ik ga snel door. Ik wil op laatste man, dus op 3. Perry, komt hier. Dit is jouw generatie. Hans Vreker.
Hansie, ja. Uit Zuidermeerder. Heel fijne ploegmaat. Altijd aanspeelbaar ook. Goed overzicht. Bleef rustig. Ja, fijne man. Hansie.
Ja, en dat is in zijn nadagen, dat ik met hem voetbalde.
Ja, want ik ken me ook die... Dat was volgens mij, hebben we allebei onze laatste wedstrijd toen gespeeld.
Precies, DWOW uit.
Ja.
Weet je nog wat er gebeurde?
Ja, dat weet ik zeker, ja.
Ik Bram en Jaap niet, maar we kunnen het wel even vertellen hier zo.
Ja, dat moet je even doen.
Dat we doen?
Leuke anekdote, ook voor de luisteraar. Ja.
Laatste wedstrijd van Perry Meijnen en Hans Vreker. DWOW uit, Wieringenwerf, zondagochtend. Gewonnen natuurlijk, hè, want die jongens... Konden niet zomaar afscheid laten nemen. Dus met een overwinning. Daarna lekker biertje doen. Boven daar in die kantine.
Ja.
En nog een biertje, nog een biertje. De eerste speelde thuis van DWW. Was gezellig. Mooi weer. Dus ik denk dat het april, mei was of zo. En Maurus Bos ziet dat clubblad van DWW op tafel leggen. Die pakt dat clubblad. En die zit er een beetje doorheen te bladeren. En op een gegeven moment pakt hij zijn telefoon. En hij belt gewoon met de kantine van DWW. Dus is die mevrouw die achter de bar stond. Die nam die telefoon op. En Maren zegt, goedemiddag. Je spreekt met Joop Korvaar.
Joop Korva was de voorzitter.
Van DWOW.
DWOW. Zijn de jongens van Edo er nog? Ja, volgens mij zitten die hier aan tafel. Wil je mij een plezier doen en die jongens even een blaadje bier geven allemaal? Prima Joop, zegt die mevrouw. En 5 minuten later. Hé? Hey?
Ja, kwamen de dames aan.
2 bladen bier.
Ging Maurits niet onder tafel zitten?
Ja, Maurits een beetje onder tafel zitten. Dat, zodat ze niet konden zien dat hij belde met zijn mobiele telefoon naar de kantine. En die mevrouw kon, jongens, 2 bladen bier namens de voorzitter. Nou, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, maar, vaste luisteraar, hè, Joop Korva. Dus het zou kunnen dat we nu nog een rekening krijgen, natuurlijk.
Nou, dan betaal ik hem.
Of moet Ed het eruit knippen?
Nee hoor.
Nou, dan, nee. Ja, dan moet hij toch wel weten wat de prijs toen was van een biertje.
Ja, anders, was toch guldens, joh. Uh-huh. Hè?
Ja, was guldens nog. Ja.
Guldens. Maar goed, Hans Vreeker, prima vent, goede voetballer.
Ja.
En waar we het vorige week over hadden, vorige aflevering met Alves Voorwaard. Erke Edo Alves Voorwaard. Edo degradeert, Alves Voorwaard promoveert of wordt kampioen. En toen speelde Hans ook al in het eerste.
Ja, toen is hij een tijdje weg geweest.
Zuidermeer.
Zuidermeer gevoetbald, ja.
Ja. Leuk man.
HBJ.
HBJ, ja, kampioen van Bert en Ed.
Deed hij ook mee met het zaalvoetbalteam, HBJ?
Zeker, ja. Ja.
Ja.
Hans. Ik ga door naar voorstopper dan. Slopertje hoor, dit. Bram, komt ie. Edwin de Leeuw.
Oh, ja, Ed, ja. Nou ja, dat weet Perry ook. Ik heb met Ed gevoetbald in het vierde, toen het Lanen en Buizen team, zeg maar. Vrij lang ook, maar Ed die speelde al veel langer in het vierde. En volgens mij in het team bij jullie,
Perry. Ja, Bamboehof. Bamboehof was onze sponsor en daar was Ed ook bij. Buurjongen van me op Berkhout.
Met de Chinese rugnummers. Weet jij het nog, Jaap?
Dat weet ik zeker, ik heb ze ook gedragen.
Taan Wever.
Ik heb wel eens een keer meegedaan, ja.
Met die Cadillac van Perry en Marcel.
Het is alleen... was later.
Was het later?
Ja.
Was de Cadillac niet juist eerder? Ja, eerder dan de Bamboe.
Nee, de Cadillac was eerder. Dat was toen het vierde met Adrie Oud, Skeermes, Taan Wever, Tom van der Linden.
Bisschop op doel?
Nee, Frank Pronk nog volgens mij.
Oké.
Ja.
En later dus het team met Robert en Willem en noem maar op.
Ja.
En Edwin dus. Edwin Leeuw.
Voorstopper.
Ook een linksboot.
Ja. Jij ook een linksbootje?
Ja, zeker.
Ah, geweldig kerel, man.
Ja.
Altijd lachen.
Ja, zeker. Hey? Blijman. Ja.
Hij kon een goed schaatsen, toch? Edwin Leeuw, per?
Absoluut.
Scheef schaats?
Niet zo goed als Wendy, als zus, maar hij kon goed schaatsen.
Ja. Ja, alles voor moeder. Moeder Greve was ook een...
Fanatiek schaatsen.
Ja.
Keurig.
Ja.
Oké, nou, Edwin Leeuw dus, voorstopper. En dan linksback. Elko de Vries.
Elko, mijn buurjongen. Van Sjoerd.
Really?
Ja. Ja, die heeft het echt heel lang volgehouden, volgens mij. In het vierde toen, met het team wat toen met Jeroen Bakker en Patrick en Camille en zo. Camille Schouten, Patrick Laan. En Elko heeft ook nog een tijdje op doel gestaan daar.
Oh.
Ja, dus... Maar die was natuurlijk ook niet af te stoppen.
Nee.
Dus als Dennis geblesseerd raakt, dan kan Elko nog op doel in jouw hoofdtal.
Ja,
is het handig om er één achter de hand te hebben?
Hoge ballen, echt groot is hij niet natuurlijk. Hè? Elko. En ik ken hem ook nog als de bloemenman, hè? Op vrijdagavond. Kwam hij langs de deur, kwam hij bloemen verkopen.
Ja.
Ondernemertje hoor.
Ja. En hij was natuurlijk een van de grondleggers van de Club van 100. Samen met Bertus Braas en ik dacht Fred Brix. En volgens mij zat Perry ook in dat eerste bestuur.
Klopt, ja.
Leuk.
Dus wel zijn sporen verdient ook bij de club.
Absoluut,
zeker.
In het eerste gespeeld heb ook Elko. Niet heel veel, maar ik denk zeker dat hij wel minuten gemaakt heeft, hoor.
Ja, zou zomaar kunnen.
Ja. Nou, oké. Rechtshalf. Wouter Langeberg.
Mega.
Kom hem vaak tegen. Ik heb hem ook getipt dat hij zijn schoonvader aan moet
sporen
om de podcast te luisteren. Dat heb je inmiddels gedaan. Maar hij heeft ook een paar keer in de tweede meegedaan. Maar op zich wel een verdienstelijk voetballer hoor, Mega.
Nou, ik heb meer met Thomas en Jeroen denk ik.
Ook, ja.
Voetbal dan met Wouter.
Ja, maar Wouter een goede voetballer.
Groot en sterk.
Ja. Maar en ook een
kermisklant hè?
Ja, tuurlijk.
Toch? Die kan je zo bellen voor het toernooitje dus.
Ja, waarschijnlijk wel. Diezelfde, ja. Mid. Nick Brunot.
Voor het loopwerk heb je die.
Ja, nou, ik denk niet dat hij die middencirkel uitkomt. Maar hij kan wel het spelletje verdelen, denk ja. ik. Nicky.
En ja. assistent van Frank natuurlijk nu, van Frank Knijn.
Ja, oud voetballer van VVA de Spartaan volgens mij.
Zat hij daar?
Ja, ja, Amsterdam-West. Kom je daar bij die
Geuzeveld. En daar heb je nog een keer tegen gevoetbald.
Ja, wel een keer gevoetbald, ja. Nick, maar Nick, een goede voetballer hoor.
In de zaal toch ook?
Zaal ook. Ja, ik was een keer bij dat hij zijn Achillespees afscheurde. Dat was minder prettig. Gelijk naar het ziekenhuis, breinaaltje erbij of haaknaald.
Oeh.
De Achillespees terug te halen, anders lost hij op of zo. Je
kunt toch nooit zo heel ver zijn, meen ik?
Hè? Nee, nee, korte pootjes inderdaad. Hè? Maar ik wil hem niet zeker benoemen in het kermisteam. En dat geldt ook voor onze linkshalf, hè, ben ik. Hè? Joris Bol.
Ja.
Joris.
Joris was mijn eerste bruidegom. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand heb je toch altijd je eerste huwelijk die je moet sluiten. Nou, weten jullie dat ik echt voor alles wat ik doe zenuwachtig ben. Nou, die dag, dat was in aanloop daarop, was het eigenlijk gewoon in de overtreffende trap. Maar daar in Vivren, hè, daar in Oude Dijk, dus met Maaike. Maaike Ridderbol. En,
Ridderbol, ja, klopt.
Ja, toch?
Ja, ja. Geen bolridder.
Nou, hij was fantastisch. En Joris, die heb ook altijd meegedaan als wij een mannetje tekort hadden bij het dubbele schaar. Was natuurlijk een neefje van Robert-Jan Bol.
Juist.
En als we tekort hadden, konden we eigenlijk altijd... Joris, die stond eigenlijk gewoon elke week bij ons mee te doen.
Inzet voor 10.
Ja, zeker.
Altijd. En of je nou... Ik heb nu linkshalf gezet, maar hij had ook rechtshalf of rechtsback of rechtsvoor kunnen staan.
Ja.
He, maar ik wil hem hier ook zeker een plekje geven.
Goeie boerengolfer ook.
Boerengolf, ja. Ja. Maar ook hoofdsponsor samen met Rick. Bol, schildersbedrijf voor de dames.
Prima scheidsrechter ook hoor. Kun je gewoon bellen voor een potje.
Doet hij dat ook?
Ja hoor.
Oh, nou, dat wist
kan
niet
alles hè, Joris.
Joris. Ja, leuk joh. Joris,
als je een ruitje inschiet, dan kan hij hem ook heel
kan
goed
maken. Ja, dat weet ik. Daar heb ik ervaring mee.
Dus als je potje gaat voetballen ergens, Joris meenemen. Is echt handig.
En voor de gezelligheid.
Dat sowieso.
Toch?
Ja.
Je kan hem altijd erbij hebben. Ik ga door. Rechts, buiten, Rick Zwemmer.
Ja, dan heb je snelheid in je team.
Flip. Ja, en ik kan een goaltje maken. Hè? Ja.
Zeker, goede spits. Absoluut.
Snel, behendig en doelgericht.
Er zit toch wat keizerbloed in, hè?
Ja.
Te kort ook gespeeld eigenlijk in de selectie.
Ja, eigenlijk wel. Maar ik word al een goede voetballer.
Zeker.
Ex-Kwiek. Ik kwam naar Ede toe.
Ja, dat laatste jaar dat ik in het tweede zat, in de selectie zat, toen werden we net geen kampioen. Toen stond hij er volgens mij in dat seizoen ook. Met Tom van den Berg was toen de coach van tweede.
2007 denk ik.
2000 zou kunnen, 6 of 7.
2006, 7. Nou ja, goed. En in de spits heb ik staan Tino Takke.
Ja. Nou ja, de huidige hoofdcoördinator van het vrouwenvoetbal bij Edo.
Ja. En Tino kan ook lekker voetballen hoor.
Ik heb tegen hem gespeeld dat hij bij Kwiek zat.
Hij zit bij Kwiek, ja.
Ja. En dat ging niet altijd goed voor ons.
Nee. maar hij heeft ook nog Noord-Holland Elftal zo gezeten in de jeugd. Met de jongens, 13, 14 jaar of zo. Maar een goede voetballer. Hè? Altijd van die trucjes.
Ja.
Dus, wel een sportmannetje ook.
Ja.
Daar heb ik nog kickboksen, dat deed hij ook nog.
Deed hij ook?
Ja, later. Nou, toen was hij voetbal gestopt. Ook die jong gestopt, denk ik, vind ik. Kickboksen. Ja. Ik heb hem nog een wedstrijd zien kickboksen. Je was in de hout, hè, ben ik mee nagaan.
Oh ja?
Ja.
Lachen.
Ja.
En hij voelt misschien samen met Bol, met Joris, voelen ze elkaar misschien extra goed aan in zo'n team. Als schilders zijnde.
Ja. De een schuren, de ander lakken. Prima toch?
Ja, lijkt me wel.
Maar een plekje in de spits voor Tino. En dan begin ik met de laatste, linksbuiten. Stefan Pater.
Nou, die hebben we natuurlijk al uitgebreid ook besproken. Met die prijsvraag een keer. Hoe was het ook alweer, Bram?
Nou ja, we hadden natuurlijk toen die afscheidswedstrijd van zijn vader Nico.
Juist.
En toen hadden wij als prijsvraag, dat was trouwens een schitterende middag en avond. En dus een wedstrijd tegen Corifeeën die Nico mocht uitnodigen. Tegen het haar toenmalige vierde. Volgens mij dat jij ook mee, Flip.
Ja.
In dat team. En Stefan die scoorde dus de laatste goal in Nico's carrière. Dus dat was ook de prijsvraag.
Tegen zijn vader.
Tegen zijn vader. Maar dat soort klusjes kon je ook wel aan hem toevertrouwen. Want hij had best een goed gevoel in zijn rechterbeen. En kon die balletjes toch ook altijd wel aardig voor krijgen. En speelt nog steeds in RK Edo 4. Samen met oud-gediende Marcel en Pieter. Marcel van Delle. En Pieter Loos. Die speelde toen ook al in het vierde bij ons in dat team. Dus... Ja, Stefan.
Ik had nog een keer een beslissende assist op Stefan. Uit bij West-Friese, vlak voor tijd. Er stonden volgens mij 3-3. En wij kregen een strafschop. En we hadden in het team Bram Laan. Meervoudig penaltybokaal winnaar. Marco van der Jacht, penaltybokaal gewonnen. Nico Pater, meervoudig penaltybokaal winnaar. En niemand durfde hem te nemen. Dus ik pak die bal...
Ja, pak je verantwoordelijkheid.
Ik was gewoon aanvoerder, hè. Ik pak die bal.
Uh-oh.
En ik geef hem aan Stefan.
Oh.
En die schiet hem erin.
Ja.
Beslissende assist.
Lachen. Met kermis?
Nee, niet met kermis. Oh. Ja, of misschien kermiszwaag. Dat zou kunnen.
Oh, dat zou kunnen. Maar prima elftalletje weer, hè? Zo, hè?
Ja, nee. Daar kun je wel mee op pad, hoor.
Ja,
kermistoernooitje.
Ja. Misschien dat ik zelf wel meega om te vlaggen dan. Ik mag mezelf niet opstellen.
Dat is nog niet eens zo gek.
Ja.
Ja.
De beste elf, zonder trippie zelf.
En dan gaan we gelijk maar even naar de slotepisode van Platte Karren Volle Glazen.
Een tikkie terug.
Ja.
Platte karren, volle glazen, deel 3. In de olie. Het feest der feesten kon beginnen. Aanvoerder Jeroen Laan deed wat een goede aanvoerder moet doen in zo'n situatie. Juist, de drank aanrukken. De champagne vloeide rijkelijk. De microfoon werd opgepakt en voorzitter André Blank vertelde wat de komende uren zo'n beetje zou staan te gebeuren. Ondertussen was iemand zo slim geweest de wedstrijdbal mee te nemen. Een mooie trofee op een mooie dag. Het zal wel een volgeling van Theo Maassen zijn geweest. De gehele selectie en begeleiding, inclusief technisch directeur Eduard Seuren en de filmploeg Nico Wijten, namen plaats op de twee karren. Op een van de karren werd een pierenbadje neergelegd en Kees Heemskerk nam plaats achter het stuur. De tocht kon beginnen. Als een ware love parade trok de stoet door het dorp. Zwaaiende mensen, bonkende muziek, vrolijke gezichten en een horde mee fietsende supporters. De mensen wisten niet wat ze zagen. Enkelen stonden de karavaan op te wachten, anderen zaten lekker in hun tuintje te genieten van een kermisborrel. Spionnen van carnavalsvereniging De Tempeliers stonden onopvallend langs de route om te kijken of ze een toekomstige Prins Carnaval konden ontwaren. En vooral Philip de Rooy scoorde weer een hoop punten. De optocht ging langs de kerk en langs de cafés. Bij Dolleburg stond Willem Duim de ploeg toe te zwaaien. Maar voor de horeca was het uiteraard een dubbel gevoel toen ze de feestvierende stoet voorbij zag trekken. Kees Blokdijk kwam met pils en beloofde gratis entree diezelfde zondagavond. Overigens waren de wagens ook goed uitgerust met kratten gerstennat. Bij het gemeentehuis nam Pieter even de tijd voor Piet Commandeur, een van zijn trouwste supporters. En bij het huis van Robert Bakker aangekomen, werd een heus lang zal zijn leven ingezet. 3-dubbel feest voor die brave borst. Bij de Krom aangekomen maakte een Ferrari plaats voor de kar die voor de kantine tot stilstand kwam. Er werd één kar afgekoppeld, de ander werd voor het terras gezet. Iedereen nam weer plaats op de kar en daar werd het feest voortgezet. Zingen, springen, hossen en DJ Dr. Anders Vijfje Mijnen trok alles uit de kast. Ondertussen werd alles door Nico Wijten op film vastgelegd met als werktitel Daar hoorde zij Schrekkertje zingen. Toen trok de selectie zich terug in kleedkamer 9 om even tot rust te komen. Het was het uitgelezen moment voor alle spelers om elkaar eens uitbundig te feliciteren, zonder andere mensen erbij. Toen iedereen weer op orde was, kwamen de boys van Bert hand in hand naar buiten. Ze namen wederom plaats op de kar en deden een diepe buiging naar alle supporters. Als blijk van dank, ook voor alle steun die ze hebben mogen ontvangen. Trainer Blank gaf een speech, gevolgd door voorzitter Blank. En André Schouten werd uitvoerig bedankt. En ook André werd een mooi kampioensshirt aangemeten. Na een paar uur feesten zat het feest erop op de Krom. Allemaal de kar weer op en hup naar de ontmoeting, naar Keesblokdijk. Gratis entree en een hele kroeg vol met feestvierders. Niemand had echt goed gegeten en iedereen raakte aardig in de olie. De band liet toe dat de gehele selectie op het podium kwam te staan. We Are The Champions werd weer gezongen en Jaap kreeg er geen genoeg van. Keer op keer dook hij van het podium. Het bleef nog lang onrustig in de Goren.
Een tikkie terug. Ja. Mooie tijd was dat, Jaap.
Zeker.
Kampioen geworden. 1 en 2 op dezelfde dag met Kermis de Goren. En dan met die platte kar door het dorp. Met die kampioenshirts. Maar er bleef weinig van over.
En daar bleef heel weinig van over.
Voor mij heb jij ze gesponsord, Perry.
Ja, klopt.
Shirts.
Ja.
G-Star shirts?
Ja, een maatje van Marijn Kluin van VVL Andijk. Die werkte toen net bij G-Star. En die, ja, die had die mooie witte bombershirtjes. En die kon ik voor een gesponsorde prijs krijgen. En ik heb ze laten bedrukken. Later bleek met spelfout. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Maar ja, die zag ik dus op een gegeven moment ook allemaal in vladden aan het plafond hangen in de ontmoeting.
Ik probeerde er nog een beetje de dans te ontspringen. Volgens mij begon Patrick Schouten ermee met het stuk scheuren van al die shirts.
Zeker weten.
Maar ik dacht, ik had niks anders mee natuurlijk. Dus er liepen er al heel veel in blote bas. Daar had ik niet zoveel zin in om mijn indrukwekkende bovenlijf natuurlijk te
shirten. Toch zo, hè, wou je zeggen. Hè?
Ja, dat had ook gekund. Maar goed, daar kunnen we misschien gelijk wel even die prijsvragen aan hangen. Zo komt nu in me op. Maar ja, Patrick had mij op een gegeven moment ook in de gaten. En die probeerde mijn shirt ook stuk te scheuren. Maar ja, het was gewoon kwaliteit. Dus ik kreeg de streamen en die stonden gewoon in mijn nek.
Ja, van, klopt. Dat zat hem in het boordje. Dat was een dubbelgevouwen, een aaide boord. En ja, die moest je echt met twee man kapot trekken. Dat was een rond hals.
Ja, op een gegeven moment was het dus stuk. En nou ja, zoals jullie hoorden, dook ik nog wel eens van het podium. En dat was gewoon, ja, dat hoorde een beetje bij de kermis natuurlijk. Maar dan had ik echt, op een foto zag ik ook nog alle aan elkaar geknoopte stukjes stof om nog maar wat te bedekken. Maar ja, dus de prijsvraag hierbij is, wat was toen het eerste deunthema in 2002, ons kampioensjaar?
Goeie.
Want dat paste wel een beetje in het thema eigenlijk.
Ja. Het is trouwens een mooi, denk ik, Nifra-bruggetje van jouw torso naar het thema. Om meteen een kleine hint te geven. Wat was het thema van de eerste deun in het jaar, in het kampioenenjaar 2002? En je kunt dus je inzending sturen naar het overbekende e-mailadres dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. En dan doen we een ander bruggetje, een Nivra-bruggetje, naar de uitslag van de vorige afleveringen, meervoud. Want we hadden in aflevering 8 en in aflevering 9 hadden wij een prijsvraag. En die gaan we nu behandelen. En nou, dat is natuurlijk een heel spannend moment. Maar de eerste opdracht was, had te maken met de aflevering 8 dus. Dat was de stickeropdracht. Want hier en daar kon je dus een De Jongens van de Gestampte podcast sticker aantreffen. En als je deze had gelokaliseerd, kon je die op de foto nemen en die kon je dus sturen naar ons. En Sascha Laan, die had dat gedaan. Samen met Kjeld en Ryan gingen zij wandelen en troffen zij een hele mooie De Jongens van de Gestampte podcast sticker aan. En nou, die kunnen wij dan hierbij ook van harte feliciteren, want zij winnen hiermee een heuse en overheerlijke Netflix rookworst. Zij waren de eerste, dus de winnaar. Maar ook hebben we foto's ontvangen van Gijs de Rooij. De familie Bol zonder Rick en Albert de Dekker. Maar ja, dat heeft natuurlijk meer te maken met de eerdere opmerkingen die we deden over het esthetisch plakken van stickers.
Jos Braas, hè?
Jos Braas, ja, ook hebben nog. We ook nog gehad.
Kees dus, Heemskerk. Maar ze stromen nog steeds binnen,
ja,
door die foto's.
Blijf het doen, vinden we leuk.
Er is kermisweekend voor.
Ja.
Plak hem maar.
En dan aflevering 9 hadden wij ook een prijsvraag uit de koker van onze Flip. Het tenue van Always Forward. Dus die aflevering stond helemaal in het teken van het 100-jarig bestaan, hè, van Always Forward. En de prijsvraag luidde, het nu van Alves Forward is witshirt, zwarte broek en zwarte kousen. Noem zoveel mogelijk Noord-Hollandse clubs met hetzelfde tenue. En ja, we kregen een inzending van Milan. Milan Bakker. En Milan was natuurlijk licht in het voordeel als oud medewerker van Duinsports. En wist ons te vertellen dat het wat hem betreft om DWB uit de weren ging. GSV.
Grootschermer.
Grootschermer. En Marken. En nou ja, dus Milan die krijgt ook een overheerlijke Netflix rookworst. Milan ook van harte gefeliciteerd. Nou zijn er nog wel wat meer clubs trouwens die ze hadden kunnen noemen. Martijn de Boer had ook nog een inzending. DWB ook.
Ja, die had ook Kolping Boys erbij. Kolping Boys heeft natuurlijk een afwijkend shirt met een zwarte baan in het midden.
Witte baan in het midden.
Witte baan in het midden en dan zwart zeker. Andersom hoor, zwarte baan.
Zwarte baan. Ja. Zelfs als Ajax.
Wit shirt, zwarte baan.
Zwart.
Ja.
Ja. Nou ja, wat hadden jullie nog mee kunnen noemen?
De Meteor. Amsterdam Noord.
Kwiek.
Al is het natuurlijk wel een beetje een arretje onder het gras. Want of het nou witte kousen of zwarte kousen zijn.
Volgens...
Ik dacht dat alles voor het witte kousen had.
Ja, maar ze staan bij de KVB als zwart-witte kousen.
Ja.
Maar ja, er wordt nogal wat gevarieerd. Dus ja, dat hebben we gewoon allemaal wel goed gerekend. Ja. Maar er zijn nog meer clubs.
Ik noem onder andere RCZ.
Zaandam.
Ja, Kwiek 78. Oosterhuizen.
De Meteor.
Heemstede. Zeevogels. En ZSGOWMS.
Weet je waar ZSGO voor staat, Bram?
Ja, zonder samenspel geen overwinning.
Ja, lekker dan. Dat gaat mijn grap. Philip. Waar staat ZSGO voor?
Ja, wat Bram net zei.
Voor WMS.
Ja, Peter de Vries.
Ja, precies. Hè?
Nee, prima.
Roel Zevenburg.
Voor mij, is dat niet de oude club van Herman van Eldert?
Het zou heel goed kunnen.
Dacht ik.
Maar misschien kan Herman het even laten weten.
Ja, en zou leuk zijn.
De oude club van André Hazes.
En André Hazes heeft daar inderdaad gevoetbald. Nee, dat is Devo 58.
Ja, daar wilde ik heen. Devo 58, ook Amsterdam.
In de jaren 80 voetbalde Hazes daar.
Ja.
Hoe bedoel?
Dat denk ik niet.
Nee?
Nee. Was het een keeper?
Nou, ik zie niet als sneller rechtsbuiten. Wel, Per?
Ja, dat zeker niet.
Ja,
ik weet wel dat hij in de jaren 80 in Werkhaal stond.
Ja.
Zijn eerste concept.
Ja, in de hal.
In de Koghal. De eerste Koghal, zeg maar.
Bij Tom Vestering.
Ja, Kogeland Occasions.
En dat ze na aflopen nog even verder gingen bij mijnen in de kelder.
Ja, ja. Flippy.
Waar dat ik erbij was.
Ja. Ja, toen was jij nog te jong.
Wanneer was dat? 86 of zo?
Ja, ik was midden 20, denk ik. Ja.
En?
Ja,
lachen?
Ja, echt. Super, super leuk optreden.
André?
Ja, hij had toen net een paar rits. En dan zat hij hier in Bergoud.
Bij de buurman?
Bij mijn buurman. Ik heb s'nachts al auto's nog eruit lopen trekken met de trekker. Want het was één baggerbende. Super slecht weer. En gewoon op het land parkeren. Man. Mooi.
Mooi zo.
Lachen.
Nou, Per... Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering 10. De bekende kermisaflevering. Leuk dat je er was. Leuk dat je hebt bijgedragen.
Graag gedaan. Ik vond het
super
erg
bedankt
leuk.
Namens de jongens van de Gestampte Podcast. En nou ja, sowieso super bedankt voor de gastvrijheid. Hè, om hier in de ontmoeting aanwezig te mogen zijn op deze vrijdagavond.
Oh, kut, ik moet die bitterballen nog even uithalen.
Ja, hey, super bedankt Perry.
Het voelt graag goed hier, hè?
Ja, voelt goed.
Maar toch ook weer raar.
Ik zie daar een plekje aan de bar en ik denk, nou, als dat weer kan, dan is die voor mij.
Zo, naast die sticker.
Naast die sticker, ja.
Juist.
Fingers crossed, jongens.
Yo.
High type, hè.
Hey, succes met de volgende edities en bedankt dat ik erbij mocht zijn.
Jij bedankt.
Deelgenoot van. Ja, graag gedaan.
Top.
Nou, fijne kermis. Ciao.
Yo.
Hoi.
Tot slot, we zijn op 21 april 2021 50 jaar getrouwd. Ad Groot en Wil Groot Keizer. En om deze dag zonder het geplande feestje voor hen toch een gouden randje te geven, zou het leuk zijn als zij via de post worden verrast. Dus je kunt een kaartje sturen met een felicitatie voor Ad en Wil. En die kan naar Rietvorenlaan 14 1633 DK Dirk Karel in Avenhorn. Namens de jongens van de gestampte podcast van harte gefeliciteerd. Woord van dank gaat uit naar sponsor Nifra Constructiewerken, Muziekschool Kocheland, Netflix voor de rookworsten, Michiel Beemster, Carlo Veld voor het artwork, Team de Ontmoeting voor de gastvrijheid en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust. De jongens van de gestampte podcast @gmail.com. Tot de volgende keer, aflevering 11.
Ja, en dan denk je dat het af is. Maar na de eerste deun doen we ook nog een laatste kreun. Dus omdat het kermis is, een toegift.
Een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug.
Ja.
De dronken doelman. Jaren geleden las ik een column van Herman Sandman met de titel De dronken rechtsbuiten. De speler in kwestie had zoveel alcohol binnen om een olifant een week lang buiten bewustzijn te houden. Toch werd de rechtsbuiten opgesteld. Ze hadden maar 11 man en zijn verantwoordelijkheidsbesef om op tijd op het sportpark te arriveren moest worden beloond. Hij stond rechtsbuiten, met de nadruk op stond. Hij had geen stap verzet in de eerste helft. En het was te veel moeite om hem in de rust mee te sleuren naar de kleedkamer. Dus bleef hij op het veld staan, zodat hij in de tweede helft linksbuiten stond. Zo erg als met die rechtsbuiten was het zondag echt niet met Alexander. Maar ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat het sportlichaam van onze doelman de kermis al had verwerkt. Het begon al bij het vertrek. Iedereen was keurig op tijd. Op Alexander na. Zijn telefoon nam mij niet op. Die moeten we uit zijn bed halen, dachten we. Dat is ook precies de reden dat we een uur voor aanvang van de wedstrijd hadden afgesproken bij vertrekpunt De Biep. Naar VVS 46 is het maar een kwartiertje rijden, dus 3 kwartier van tevoren vertrekken is normaal gesproken prima. Maar de luxe van een kwartier calamiteitentijd laten we ons graag wel gevallen, zeker met de kermis. Net toen we koers wilden zetten naar de Elisabethstraat om Alex uit zijn bed te lichten, kwam hij sneaky aansloffen via het paadje achter de voormalige Amax. Hij mocht nog lang niet fietsen, dus hij had voor een wandeling gekozen. Op dat moment hadden we al beter moeten weten. Tom stond echter niet te popelen om zijn laatste wedstrijd van het seizoen onder de lat te gaan staan, waardoor we Alexander het voordeel van de twijfel gaven. Na een minuut of 10 kregen we daar al spijt van. Alexander schoof de bal zomaar in de voeten van de spits van VVS 46, die verbaasd de bal in het verlaten doel schoot. Een blunder van onze sterdoelman. Dat zijn we niet van hem gewend. De signalen die zijn geest bereikten, werden door de alcohol niet op de juiste manier omgezet in handelen en dat moet frustrerend van hem zijn, want hij is de fanatiekste uit ons team. Waar wij in de loop der jaren, gevoed door de aftakeling, hebben leren verliezen, hield Alexander zich die jaren van dat leerproces met andere zaken bezig. De wijsheid, als je goed tegen je verlies kunt, kun je enkel winnen, zit niet in zijn systeem. Het moet dan ook verschrikkelijk voor hem zijn toen hij in de slotminuut een tweede fatale blunder maakte, waardoor VVS de winnende treffer scoorde. Waar wij de verliespartij 's middags op de kermisborrel al hadden verwerkt, heeft Alex wel even tijd nodig om die onaangename psychosociale emoties een plekje te geven. We hebben hem dan ook niet meer op de kermis gesignaleerd.
Een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug, een tikkie terug,
ja.